Ik wil u vanochtend meenemen in een bokswedstrijd. En dit is een bokswedstrijd wat de apostel Paulus beschrijft in zijn eerste en tweede Korinthebrief. En ik moet u zeggen, het is geen bokswedstrijd van lichamelijke kracht en uithoudingsvermogen tussen twee mensen. Nee, het is een bokswedstrijd wat gaat over de gezindheid van het vlees tegen de gezindheid van de geest. Een figuurlijke bokswedstrijd. En eigenlijk zijn we maar uit op één ding vanochtend. Dat is de totale knock-out van het vlees van een mens. Nou, wat is het vlees van een mens? De apostel Paulus beschrijft dat in Romeinen 8, vers 6 tot 8. De gezindheid van het vlees van een mens is datgene wat dood is. Datgene wat God niet kan behagen. Wij daarentegen hebben niet de gezindheid van het vlees, maar wij hebben de gezindheid van de geest. Omdat Gods geest woning heeft gemaakt in ons lichaam. De gezindheid van de geest is leven en vrede. Leven, wat we van God hebben ontvangen. Hè, Gods geest woont in ons. We mogen leven in de nabijheid van God. En vrede hebben we van God ontvangen en dat mogen we uitdelen naar de andere mensen. Nou, vanochtend wil ik u meenemen in een bokswedstrijd, een figuurlijke bokswedstrijd, tussen de gezindheid van het vlees en de gezindheid van de geest. En eigenlijk zijn we met z'n allen uit op één ding, daar gaat het over vanochtend, dat is de volledige knock-out van het vlees van een mens. Maar laten we eerst bidden met elkaar. Dan leg ik die dingen hier neer. Want je kan er zo moeilijk mee bidden, hè, met die bokshandschoenen. Gaan we bidden met elkaar. Vader, dank u wel voor dit moment. En waar gaat het dan over, Vader? De volledige knock-out van het vlees van een mens. Hoe moet ik dat dan zien? En wat kan ik daarmee in mijn dagelijkse leven? Nou, dat is veel. Vader, dank u wel dat u dat op laat schrijven in uw woord en dat de apostel Paulus dat mocht openbaren. En daar willen we vanochtend mee bezig zijn, Vader. Vader, dank u wel dat wij niet leven in de gezindheid van het vlees, maar leven in de gezindheid van de geest. Omdat uw geest woning heeft gemaakt in ons hart, mogen wij zonen van u zijn, Vader, en mogen we dat pad volgen, Vader, als een zoon van u. Vader, mogen we leven, mogen we wandelen in overeenstemming met de geest die in ons woont. Vader, zo wil ik u danken voor datgene wat we vanochtend mogen lezen. En wilt u ons die erkenning geven, de groei in de erkenning van u, Vader, wie u bent. En in welke status u ons heeft geplaatst als zonen van u. Wilt u ons een luisterend oor geven, Vader, maar meer dan dat, een open hart. Om uw woorden te verstaan en om dat om te zetten, Vader, in een lofprijzing tot u. Vader, dat begeren we voor vanochtend. En u bent met ons, Vader. U bent met al die plaatsen, Vader, waar de schrift wordt opengedaan. Vader, dank u wel dat dat lichaam van Christus niet beperkt is tot Rotterdam. Maar dat is wereldwijd en door de tijd heen. Roept u mensen uit voor dat wonderlijke instrument wat u gaat inzetten. Vader, zo is bij u alles bekend en ik dank u voor dit moment. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik heb u in een vorige predikatie enkele weken geleden meegenomen in Efeze 1 vers 4. Waar staat dat God ons, u en ik, heeft uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Opdat we heilige en onberispelijke zijn voor zijn aangezicht. En ik heb u aan de hand van dat drosteblik, dat cacaoblik, heb ik u laten zien dat God ons voor de nederwerping van de wereld heeft uitgekozen. En dat was voor het moment dat zonde en kwaad de wereld binnendrong via Adam en Eva. Nou, ik heb u verteld dat God ons voor de nederwerping van de wereld heeft uitgekozen. En dat God ons in deze tijd van genade ons gaat uitroepen. Al die individuele leden roept God uit tot dat wonderlijke lichaam van Christus. Dat collectieve lichaam van Christus. De uitgeroepen gemeente. God roept ons uit in deze tijd van genade. Omdat hij straks een instrument nodig heeft. Een instrument wat hij gaat inzetten in de komende tijdperken om zijn genade te tonen. Maar met dat uitkiezen en dat uitroepen van al die leden tot dat collectieve lichaam van Christus, dat bracht een groot probleem naar voren. Een groot probleem? Ja, want God had in de tijd van het Oude Testament, had God ook een instrument uitgekozen. Een ander instrument. God had in de tijd van het Oude Testament, had hij onder de volkeren van de aarde, had hij een volk uitgekozen, wat zou gaan dienen als instrument in zijn plan. De Israëlieten, het Joodse volk. Amos 3 vers 2 zegt erover: u alleen, dan gaat het over het Joodse volk, heb ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk. God had een keuze gemaakt voor een volk, voor een instrument, en dat was het Joodse volk. En Paulus, de apostel Paulus, schrijft daar ook over in Romeinen 3. Daar zegt hij het volgende in vers 1 en vers 2. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun, het Joodse volk, de woorden, de orakels van God zijn toevertrouwd. God had een keuze gemaakt voor een volk, het Joodse volk. En aan het Joodse volk waren de orakels van God toevertrouwd. Zij waren degene die door God geleid werden uit het land Egypte. Zij waren degene die het verbond van God hadden gekregen, de berg Sinaï. En zij mochten leven in de nabijheid van hun verbondsgod. Nou, Paulus gaat het nog wat verder uitleggen in Romeinen 9. Daar zegt Paulus in vers 4 en 5. Immers zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven alles. God te prijzen in eeuwigheid. Amen. Nou, wat kan je hieruit leren? Dat overeenkomstig het vlees, waren alle beloften en alle privileges behoorden tot het Joodse volk. Christus was zelf een Jood, was besneden op de achtste dag en behoorde zelf dus tot dat uitgekozen volk van God. Overeenkomstig het vlees telde dus de heiden in Gods ogen niet mee. Zij hadden nooit die voorrechten en die privileges gekregen die het Joodse volk wel hadden gekregen. Alle voorrechten en de privileges had God aan dat volk gegeven. Nou, wat was dan eigenlijk de positie van de heiden ten opzichte van dat bevoorrechte volk, dat uitgekozen volk? Overeenkomstig het vlees. Wat was die verhouding? Nou, die was niet rooskleurig voor de heiden. Dat was niet rooskleurig. Paulus zegt er iets over in Efeze 2, vers 11 en 12. Dan zegt hij, bedenkt daarom dat gij heiden, die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die het werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij, heiden, te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls, vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nou, het is duidelijk, hè? God had een keuze gemaakt voor het Joodse volk. En zij waren naar het vlees, hadden zij de voorrechten en alle privileges gekregen van God. En de heiden telden in Gods ogen in feite niet mee. Als het ware zonder Christus en zonder God in de wereld. Nou, ik denk dat een meer hopeloze toestand dan dit, kan je niet bedenken. Nou komt de grote vraag naar voren. Hoe kan het dan zijn dat God ons heeft uitgekozen en dat God ons in deze tijd van genade uitroept tot dat collectieve lichaam van Christus, terwijl alle voorrechten en privileges had God gegeven aan het Joodse volk? Hoe kan het zijn dat God ons uitkiest en uitroept in deze tijd voor dat gezamenlijk lichaam van Christus, om dat straks als instrument te gaan inzetten voor die wonderlijke taak te midden van de hemelingen? Terwijl God in de tijd van het Oude Testament ook al een instrument had uitgekozen, het Joodse volk. Hoe kan dat? Hoe is dat nou mogelijk? God geeft een antwoord op deze vraag. Natuurlijk. God geeft een antwoord op deze vraag. En het antwoord op deze vraag laat God door de apostel Paulus noteren. In 2 Korinthe 5, vers 14 tot 17. En het antwoord op deze vraag van God is de volledige knock-out van het vlees van een mens. Dat is Gods antwoord. En laten we eens vanochtend met z'n allen bekijken of we dat antwoord er inderdaad uit kunnen halen. Uit die tekst van 2 Korinthe 5. Want wat hebben we gelezen? We hebben gelezen, want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven voortaan niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen wij dan van nu aan voortaan niemand naar het vlees. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben, thans voortaan niet meer. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Nou, dit is de NBG-tekst. En ik heb 3 keer het woordje voortaan heb ik in de tekst gezet. En als u NBG-tekst leest, komt dat woordje er niet in voor. Maar als je de Griekse grondtekst erachter raadpleegt, dan staat daar een Grieks begrip wat je kan vertalen met voortaan. Of van nu af aan. En het woordje voortaan, van nu af aan, geeft een punt van markering weer in de tekst. Geeft een punt van verandering weer in de tekst. En het komt 3 keer voor in deze tekst. Er komen 3 punten van markering voor in deze tekst. Het zijn de volgende 3 punten. Het eerste markeringspunt is: voortaan zijn degenen die leven, die Gods geest ontvangen hebben, leven niet meer voor zichzelf, maar leven voor Christus. Konden we lezen in vers 15. Het tweede markeringspunt is: voortaan zijn wij, vertrouwd, bekend, met niemand meer naar het vlees. Staat in vers 16, het eerste gedeelte. Derde markeringspunt: voortaan kennen wij zelfs Christus naar het vlees niet meer. Staat in het tweede gedeelte van vers 16. Nou, Paulus gebruikt deze 3 punten van markering en leidt dat in met het woordje voortaan, om te komen tot een geweldige eindconclusie. En dat heeft te maken met de volledige knock-out van het vlees van de mens. Paulus leidt dat in met 3 markeringspunten. Als nou in het Grieks, hè, dat woordje voortaan voorkomt, hè, als je dat in het Grieks, als het Grieks dat weergeeft, dan geeft dat altijd een punt van markering aan. Een punt van verandering. Een punt waar een bestaande situatie ophoudt, afgesloten wordt en overgaat in een nieuwe situatie. Een punt van markering waarbij bestaande omstandigheden en condities veranderen. Wij kennen allemaal dat soort punten in ons leven. Hè? Als we 4 of 5 jaar worden en we voor het eerst naar de kleuterschool gaan, dan kunnen we zeggen: voortaan, van nu af aan, ben ik niet meer bij mama thuis, maar ga ik naar de kleuterschool. als we 18 zijn, 18 worden, en er zijn verkiezingen, dan kunnen we zeggen, voortaan mag ik mijn stem uitbrengen. Als we 65 worden, dan kunnen we zeggen, voortaan hoef ik niet meer te werken, maar ben ik gepensioneerd. Allemaal veranderingen in het leven van een mens, waarbij omstandigheden en condities wijzigen. Je sluit een bestaande periode af, dat gaat over in een nieuwe situatie. Voortaan, van nu af aan. Een hele mooie plaats van datzelfde woord staat in Handelingen 18, vers 6. Daar staat maar toen deze zich verzette en lasterde, schudde hij, Paulus, zijn kleren uit en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben er rein van. Voortaan, vanaf nu, zal ik mij tot de heidenen wenden. Dus voortaan, vanaf nu, ga ik, Paulus, met mijn evangelie, niet meer eerst tot de Joden, nee, voortaan ga ik naar de heidenen toe. Een ontzettend belangrijk punt van markering in het boek van Handelingen. Nou komt hetzelfde woordje, komt drie keer voor in de tekst die we gelezen hebben, in 2 Korinthe 5. En wat ik u wil aangeven is, omdat het drie keer voorkomt, is dit een ontzettend belangrijk gedeelte in de schrift. Dat 2 Korinthe 5, vers 14 tot 17. Paulus komt in dit gedeelte tot een soort crisispunt in zijn evangelie. Een crisispunt, een punt van markering, waarbij hij gaat uitleggen de totale knock-out van het vlees van de mens. En Paulus bouwt deze gedachte langzaam op in zijn Korinthebrief. In zijn eerste en in zijn tweede Korinthebrief. Want de eerste brief gaat eigenlijk met name over de gezindheid van het vlees van de Korintiërs. Met als achtergrond een gekruisigde Christus. Paulus heeft het over de gezindheid van het vlees van de Korintiërs. Want hij kon niet geestelijk spreken tegen, alleen slechts vleeselijk. Ze waren nog onmondig in Christus. En hij zegt, ik kan u alleen maar melk geven, vast voedsel, dat kan je nog niet verdragen. En Paulus bespreekt de gezindheid van het vlees van de Korintiërs met als achtergrond een gekruisigde Christus. Dat laat hij zien, hè? Want in het kruis van Christus werd die oude mensheid werd begraven, tezamen met Christus. Paulus bouwt deze gedachte van de totale knock-out van het vlees langzaam op in zijn Korinthebrief. Totdat hij komt in 2 Korinthe 5. En hij gaat dat crisispunt gaat hij inleiden met drie markeringspunten. Daar zijn we mee bezig, hè, vanochtend. Nou, laten we eens kijken naar dat eerste markeringspunt. Gaan we de tekst weer opnieuw lezen. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is zij gestorven. Opdat zij die leven voortaan niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Nou, in vers 15, daar komt een goddelijke logica, komt erin voor, wat de apostel naar voren brengt, een goddelijke logica. En dat is de volgende. In feite kent God maar twee mensen. In feite kent God maar twee mensen. Dat is de eerste Adam, het hoofd van de oude mensheid, en de laatste Adam, het hoofd van de nieuwe mensheid. En door het gebruik van het woordje één voor allen gestorven is, benadrukt Paulus de unieke positie van Christus, van zijn zoon. De één, Christus, die zonder zonde was, die de zonde niet kende, tegenover allen, ieder mens, die gezondigd heeft. En Paulus brengt hier naar voren, dat omdat die ene gestorven is, omwille van al die anderen, is iedereen gestorven, zijn al die mensen gestorven. Omdat die ene, omwille van die anderen, van al die anderen gestorven is, is iedereen gestorven. Is ieder mens gestorven. Dat wil dus zeggen dat in Gods ogen die totale oude mensheid is gestorven. Dat wil dus zeggen in Gods ogen dat die totale oude mensheid dood is. Zodat Christus, de laatste Adam, nu hoofd kan zijn over de nieuwe mensheid. En dat heeft als gevolg dat degene die nu mogen leven, dat zijn wij, die Gods geest ontvangen hebben, waarin Gods geest woning heeft gemaakt, dat wij voortaan, vanaf nu, niet meer voor onszelf leven. Maar uitsluitend leven voor het hoofd van de nieuwe mensheid, voor Christus. Kijk, het voor jezelf leven, voor zichzelf leven, heeft een verbinding met de oude mensheid. Maar voor ons, waarin Gods geest woont, voortaan, vanaf nu, niet meer. We leven niet meer voor onszelf. Maar uitsluitend leven we nog voor Christus. Voor het hoofd van de nieuwe mensheid. Oh, geweldig, hè? Geweldig is dit. Hè, Paulus is bezig met het langzaam slopen van het vlees van de mens. Nou, gaan we kijken naar het tweede markeringspunt. Dat staat in vers 16. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat eerste markeringspunt. Hè, vers 16 staat, zo kennen wij dan van nu aan, voortaan, vanaf nu, niemand naar het vlees. Nou, als we nou weten dat die ene gestorven is omwille van die andere, dan zijn ze allemaal gestorven. Dan is ieder mens gestorven. En in Gods ogen is dan die hele oude mensheid gestorven. Is dood. En in Gods ogen is er dus geen heden of toekomst meer voor het vlees van de mens. En dan mogen wij weten dat degene die nu al mogen leven, waarin Gods geest in is, niet meer voor zichzelf leven, maar voor het hoofd van de nieuwe mensheid. En, als we iemand ontmoeten, kennen wij niemand meer naar het vlees. Het vlees is een gepasseerd station voor God, maar ook voor ons. Want Gods geest woont in ons. Dus als wij een broeder en zuster tegenkomen, dan kennen wij die broeder en zuster niet meer naar het vlees. Maar we zien onze broeders en zusters als zonen van God. Geleid door Gods geest. Fantastisch, hè? Geweldig. Geweldig. Zo kennen wij dan vanaf nu niemand meer naar het vlees. Een gepasseerd station. Gaan we naar markeringspunt 3. Staat in het tweede gedeelte van vers 16. Indien we al Christus naar het vlees gekend hebben. Vanaf nu, voortaan, thans niet meer. Nou, als wij nou weten dat Christus, dat die ene, gestorven is omwille van die andere, dan zijn ze allemaal gestorven. Dan is ieder mens gestorven. En in Gods ogen is die hele oude mensheid gestorven, is dood. In zijn ogen. En dan is er voor God in zijn ogen geen heden of toekomst meer voor het vlees van de mens. En voor ons ook niet. Wij die leven, die Gods geest hebben ontvangen, waar Gods geest woning in heeft gemaakt, wij leven niet meer voor onszelf. Maar wij leven voor het hoofd van de nieuwe mensheid, voor Christus. En we kennen niemand meer voortaan naar het vlees. En zelfs als we Christus naar het vlees gekend hebben, voortaan, vanaf nu, niet meer, niet meer. Dat wil zeggen dat we Christus niet meer kennen zoals hij als Jezus hier kwam op aarde, voor het Joodse volk, als het vlees geworden wordt. Nee, we mogen Christus nu kennen als de opgestane, de verhoogde, de verheerlijkte Heer, die aan de rechter van Vader zit, die hoofd is over het universum, hoofd is van het lichaam van Christus en hoofd over ons leven. Ah, geweldig is dat, hè? Die drie markeringspunten die Paulus gebruikt om de volledige knock-out van het vlees in te leiden. Voortaan leven we niet meer voor onszelf, maar leven we voor Christus. Voortaan, vanaf nu, kennen wij niemand meer naar het vlees. En voortaan, als we Christus naar het vlees kennen, thans niet meer. Als we die drie dingen op een rij hebben, dan zijn we klaar voor de volledige knock-out van het vlees. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Wij zijn degene die in Christus zijn. Weet u het nog, Efeze 1 vers 4? Dat hij ons heeft uitgekozen voordat we geboren waren, voor de nederwerping van de wereld, in Christus, opdat we heilige en onberispelijke zijn voor Gods aangezicht. Wij zijn degene die in Christus zijn. Wij zijn dus ook degene die nu al een nieuwe schepping mogen zijn. Er is een totale verandering geweest van de oude situatie. Het oude, het eerste, het oorspronkelijke, de oude mensheid, beschrijft de apostel in dit hoofdstuk als een tijdelijke tabernakel. Een tijdelijke tabernakel die door God geschapen is alleen maar om afgebroken te worden. Om gesloopt te worden, om knock-out te gaan, volledig. Gesloopt te worden tot de tijd dat het vervangen kan worden voor een nieuwe schepping. En die tijd, die is nu gekomen. Die is nu gekomen voor ons. Wij zijn een nieuwe schepping. In Gods ogen is dat nu al realiteit. Wij zijn een nieuwe schepping. En daardoor vallen ook alle vleeselijke verschillen, vallen weg. Man, vrouw, slaaf of vrije, barbaar of skiet, maakt niet uit. We zijn met z'n allen een nieuwe schepping. En één in Christus. Fantastisch. Geweldig. Wat voor consequenties zijn daar dan voor ons? Wij die in Gods ogen al een nieuwe schepping zijn. Nou, dat zijn er vele. Er zijn veel consequenties. Laat ik u even één consequentie zien daarvan. Oei, dat is klein. Ja, ik denk dat u het wel kan lezen. Er staat in Romeinen 8, vers 1 tot 4. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Niet overeenkomstig het vlees wandelen zij, maar overeenkomstig de geest. He, dat staat in vers 1b. Dat ziet u niet in uw NBG, maar in de Griekse tekst staat deze zin erbij. Dus een hele zin weggelaten. Niet overeenkomstig het vlees wandelen zij, maar overeenkomstig de geest. Ja, natuurlijk. Ja, dat hebben we net gezien met elkaar. Het vlees van een mens. Voor God is dat een gepasseerd station. En wij die mogen leven waarin Gods geest woning heeft gemaakt. Ook gepasseerd station, het vlees van een mens en ons eigen vlees. Allemaal gepasseerde stations. Daarom kunnen wij nooit meer, omdat we een nieuwe schepping zijn en Gods geest in ons woont, wandelen overeenkomstig het vlees. Maar we zijn in Gods ogen, we zijn een nieuwe schepping. En daarom wandelen we overeenkomstig de geest. En daarom is er niets in het hele universum niet. Niets ter veroordeling voor ons die in Christus Jezus zijn. Niemand kan ons veroordelen. Want we zijn een nieuwe schepping. Ah, geweldig is dat, zeg. Geweldig. Want de wet van de geest van het leven heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt. Van de wet van de zonde en van de dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees. Aan dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Voor God is ook de zonde een gepasseerd station. Het vlees van de mens, de zonde, het is allemaal voorbij. Opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen. Nee, logisch, wij wandelen niet naar het vlees. Toch naar de geest. Moeten wij dan nog in ons leven, als we iemand tegenkomen op ons werk, onze baas, of in de supermarkt, of ik weet niet waar, bij een familiefeest, of, en we hebben een conflict hè, met iemand, moeten we dan nog gaan worstelen, gaan boksen, een bokswedstrijd? Moeten we nog gaan strijden met mensen? Nee, natuurlijk niet. Ik zou zeggen, gooi die bokshandschoenen weg. Gooi ze op de grond. Want wat zegt de apostel? Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doet de wapenrusting Gods aan. Om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want, en dan komt de reden, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Nee, natuurlijk niet. Niet worstelen tegen bloed en vlees. Het vlees van een mens en voor een gelovige is voor ons nu een gepasseerd station. Gods geest woont in ons. Wij wandelen niet naar het vlees. Laat staan dat we gaan vechten met vlees en bloed. Dat slaat toch nergens meer op? Maar wat we kunnen doen in deze tijd van genade, is we kunnen de wapenrusting van God aantrekken en stand houden. Stand houden op de plaats die God ons gegeven heeft. Op ons lotdeel. Opdat wij niet vechten tegen bloed en vlees, maar dat we stand houden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ik heb u vanochtend meegenomen in de totale knock-out van het vlees van de mens. En voor ons geldt nu al, omdat Gods geest in ons woont, dat we een nieuwe schepping zijn. En natuurlijk straks, als hij alles in allen zal zijn, dan zal ieder mens deel uitmaken van die nieuwe schepping. Fantastisch is dat, hè? Nou, wij mogen dat nu al weten. En wij mogen dat in ons achterhoofd houden. Tot de tijd dat de Zoon van God ons komt halen. En we inderdaad deze tijdelijke tabernakel mogen verruilen met een verheerlijk lichaam. Als we de Zoon tegemoet gaan in de lucht. Nou, dat zal een fantastisch moment zijn. En ik stel voor om nu een lied te gaan zingen.